Dit is Friesk Frame, de podcast van Data Friesloon met een Friese blik op data.
Er zijn wel eens aanwijzingen geweest dat bijvoorbeeld die uitstroom, inclusief de natuurlijke uitstroom van ouderen, wel eens veel groter kan zijn dan wat er in zo'nzelfde periode aan nieuwbouw opgeleverd kan worden.
Hallo en welkom bij de podcast Friesk Frame van Data Friesland. Vandaag spreek ik met Petra de Jong, zelfstandig adviseur wonen en ouderenhuisvesting. Ze heeft een verleden bij woningbouwcoöperatie Elkin. Ze is momenteel onderzoeker voor de provincie Friesland. We gaan het hebben vandaag naar aanleiding van de presentatie van de eindresultaten van de hubs Wonen in Friesland en Thuiswonende Ouderen van Data Friesland over dat thema. Thuiswonende ouderen met name. Petra, kun jij mij vertellen waarom zulk onderzoek zo belangrijk is?
Nou, je ziet vooral dat in het licht van de huidige woningcrisis er natuurlijk heel veel aandacht is voor met name ook ouderen. En wat die kunnen betekenen in het oplossen van die woningcrisis. Dus er wordt vaak gedacht dat het stimuleren van ouderen om te gaan verhuizen, dat dat in ieder geval onderdeel is van de oplossing. En ik weet dat er eind december 2021 was dat denk ik nog, een onderzoek was geweest van de NOS met een rondgang langs alle gemeenten, waaruit ook tevens bleek dat heel veel gemeenten ouderen zelfs als de oorzaak van de woningcrisis bestempelen. Nou, daar vind ik wel wat van, maar misschien komen we er straks nog wel op.
Die bewaren we even, die vraag. Want er is nu onderzoek gedaan door Data Friesland en zijn partners naar die situatie in Friesland. Daar zijn een aantal dingen uitgekomen. Bijvoorbeeld dat de vergrijzing sneller plaatsvindt dan werd gedacht. Dat kan ons niet heel erg verrassen. Verrast het jou wel?
Nee, en het verrast mij eigenlijk altijd een beetje dat het mensen verrast. Want juist dingen als demografische ontwikkelingen, bevolkingsontwikkelingen, die zijn best wel goed te voorspellen. Dus het feit dat het nu soms een beetje wordt voorgedaan als een soort iets wat ons overkomt, dat is niet waar. Want eigenlijk wordt die vanaf jaren 80 al voor gewaarschuwd. Want toen wisten ze natuurlijk al dat er een babyboomgeneratie was en dat die op leeftijd zou komen en wanneer dat ongeveer zou zijn. Dus het zou geen verrassende ontwikkeling moeten zijn.
Maar er is ook vastgesteld dat vooral Friese ouderen behoorlijk honkvast blijken te zijn. Die blijven vaak wonen in de gezinswoning, ook als de kinderen zijn uitgevlogen. Vind je dat wel verrassend?
Dat is wel een van ook de verrassende uitkomsten van mijn proefschrift geweest. Het is niet specifiek zelfs voor Friesland. Je ziet het eigenlijk in landelijke data ook terugkomen. En maar als je het in vergelijking tot jongere leeftijdsgroepen verhuizen ouderen gewoon minder. En dat heeft allerhande oorzaken en dingen. Maar wat ik in mijn eigen onderzoek heb geprobeerd te onderzoeken is, want we weten dus wel dat ouderen minder verhuizen, maar we weten eigenlijk nog niet zo goed hoe dat nou komt. Of dat nou komt omdat ze gewoon weg niet willen verhuizen. Hè, dat kan. Of omdat dat is omdat er geen geschikt aanbod voor ze is. En dan kunnen ze gewoon ergens naartoe verhuizen. Dus in mijn eigen onderzoek heb ik een keuze-experiment gedaan onder ouderen in het noorden. Daar hebben 1000 ouderen aan meegedaan. Groningen trouwens specifiek. En het idee was eigenlijk om te onderzoeken van goh, welke vastgoedkenmerken doen ze er nou aan toe. Hè? Als een woning nou gelijkvloers is, maakt dat dan dat ze wel willen verhuizen of niet? Dus dat was de intentie. En wat eruit kwam was eigenlijk wat ik ze ook aanbood als hypothetisch alternatief. Men koos er in de meeste gevallen voor om te blijven zitten waar men zat. Dus daaruit kon ik in ieder geval een conclusie trekken van goh, het lijkt erop dat die honkvastheid van ouderen voor een groot deel uit vrije wil is ingegeven. Ik had die woningen weliswaar niet in mijn achterzak. Misschien heb ik ze ook wel niet de juiste alternatief geboden. Zou ook kunnen. Maar als ik verder met ouderen in gesprek ging en eigenlijk probeerde te achterhalen van goh, waar komt dat nou door? Dan is er eigenlijk is het vrij makkelijk samen te vatten in de zin van zolang er geen sprake is of gevoel van urgentie, dan bijvoorbeeld omdat er een lichamelijk ongemak of iets dergelijks begint te spelen, dan is de noodzaak om te verhuizen vaak niet zo heel erg groot. En ja, het huis is misschien wat aan de grote kant en hè, de tuin wordt misschien wat bewerkelijk. Maar vaak is men heel erg gehecht aan die woning en ook aan de woonomgeving. Men heeft daar een sociaal netwerk. En je ziet ook van het is toch een plek, of ja, ik noem het dan het toneel van heel veel dierbare herinneringen geweest. En daarnaast geldt ook dat als ouderen al voor een lange tijd in dezelfde woning wonen, de woonlasten ook relatief laag zijn. Hè? Of ze hebben de hypotheek al voor een groot deel afgelost. Of er wordt gehuurd tegen een huurprijs die je nu niet meer marktconform zou noemen. Dus een verhuizing zou dan ook betekenen dat men meer moet betalen voor veelal een kleinere woning. Los van die kosten, en dat vind ik wel goed om even te benadrukken, want dat hoor je. Daar is minder aandacht voor, laat ik het zo zeggen. Verhuizen is een hele grote opgave. Dat geldt ook voor jou en mij. Ik verhuis ook niet voor mijn lol. Mm-hmm. Maar daar waar andere doelgroepen en in het bijzonder jongere leeftijdsgroepen vaak verhuizen en dat zien als een stap vooruit. Hè, de woning wordt weer passend gemaakt naar de gezinssituatie of de huishoudsituatie. Voelt dat voor anderen anders? En daar spelen eigenlijk een paar dingen. Ik zal proberen het kort te houden. Vaak, ze zijn zich in ieder geval heel erg bewust van dat het een van de laatste verhuizingen is. Misschien wel zelfs de laatste. En dan verhuis je niet zomaar naar de eerste, de beste, andere woning. En vaak voelt het ook als een stap terug in de wooncarrière of überhaupt een stap terug. En dat gaat gepaard met een gevoel van verlies. En als mens houden we daar niet van. Verliesaversie heet dat. En in mijn proefschrift stel ik dan ook dat het erop lijkt dat ouderen zich er meer van bewust zijn wat ze te verliezen hebben dan wat een nieuwe woning ze eventueel te bieden heeft. En recent is natuurlijk het programma Wonen en Zorg voor Ouderen gepresenteerd vanuit het Rijk. En daarin wordt ook aandacht gevraagd voor een gedragsonderzoek onder ouderen. Dat gaat eigenlijk over dit soort dingen. Van wat zijn nou die belemmeringen en zijn die überhaupt weg te nemen? Zijn dat alleen maar praktische bezwaren of spelen er ook emotionele, psychische elementen een rol? En ik denk dat dat zo is.
Laten we eerst even teruggaan naar het onderzoek dat je hebt gedaan. Kun je in het kort uitleggen waar je op bent gepromoveerd?
Ik ben in september 2021 gepromoveerd op een proefschrift dat gaat over de verhuismobiliteit en woonvoorkeuren van ouderen in Nederland. En in het bijzonder heb ik gekeken naar de mogelijke verschillen in het, ja, eigenlijk het woonkeusgedrag van ouderen.
Je vertelde dat ouderen honkvast zijn met de goede redenen. En dat stel ik maar even vast. Je vertelde ook, hè, al vanaf de jaren 80 is bekend dat die babyboomers eraan zitten te komen. En dat dat een hele grote groep gaat worden. En dat vergrijzing echt een maatschappelijk issue kan worden.
Ja.
Toen kon het nog een issue worden, nu is het dat. Heb jij het idee dat overheden daar goed op zijn ingesprongen? We hebben immers een woningcrisis momenteel.
Ja, en dan moet ik zeggen dat die woningcrisis dermate complex is. Zowel in de oorzaken en ook het beleidsingrepen die in de loop der jaren zijn gedaan, dat het moeilijk is om daar echt één reden voor aan te wijzen. Maar ja, dit is niet, nou net heb ik al gezegd, dit is niet een natuurverschijnsel wat opeens verschijnt. Dit is iets waar op geanticipeerd had moeten worden. Niet alleen op het gebied van wonen, maar ook op het gebied van zorg. Je ziet natuurlijk dat er het Rijksprogramma is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Nou, ook daarvoor hebben ze moeten nadenken over hoe dat dan uit gaat spelen. En er wordt nu in het kader van de Nationale Bouw- en Woonagenda natuurlijk weer de regie op de volkshuisvesting genomen. En er rollen allemaal programma's onderweg. En ik wil niet zeggen dat een verkeerde ontwikkeling is. Het is wel wat laat. Ja.
Ja, want uit het Data Friesland onderzoek blijkt ook, hè, dat naast de honkvastheid van die ouderen, dat ook daardoor eigenlijk zorg steeds minder makkelijk bereikbaar wordt. Niet alleen zorg, maar ook voorzieningen. De supermarkt, de huisartsenpost en dat soort dingen. Want die bevinden zich vaak in stedelijke centra. Daar kun je dan nog wel heen lopen, zeg maar. Als je als een richtlijn neemt 500 meter, als ik niet vergis. Maar de meeste mensen blijven dus wonen in het buitengebied. In het huis waarin ze altijd al woonden. En daar verdwijnt langzaam maar zeker dat aantal voorzieningen. Jij hebt daar onderzoek naar gedaan. Wat zijn jouw bevindingen? Gaat die beweging sneller? Accelereert dat? Of, hè, want de zorg is natuurlijk ook uitgekleed geworden. Dat is een hele lelijke term. Maar de zorg is ook minder geworden. Er is veel bezuinigd.
De verzorgingsstaat bestaat niet meer. En ja, ik kan er wel twee dingen over zeggen. Laat ik beginnen met inderdaad dat in de hoofden van veel ouderen die verzorgingsstaat nog wel bestaat. Dus op het moment, dan baseer ik me even op gesprekken die ik met ouderen heb gevoerd. Daar is nog wel eens een houding te ontdekken. Zo van, ja, wij wonen nu prima. We willen niet verhuizen, we hebben het hier fijn. Maar op het moment dat het anders wordt, ik ben gevallen of mijn partner of ikzelf word ziek en het gaat hier niet meer, dan is er nog een veronderstelling dat het dan makkelijk is om naar een andere geschikte woning te kunnen verhuizen. Dat aanbod eigenlijk voorhanden is. En dat is in de praktijk vaak niet het geval. Natuurlijk, hey, je maakt dan eigenlijk een onderscheid tussen mensen die preventief gaan verhuizen of niet. Dit zijn vaak noodverhuizingen, dus dan valt er soms inderdaad gewoon niet te kiezen en neemt men genoegen met een woning. Maar wat ik wel mooi vind, er zijn natuurlijk heel veel, of mooi, dat zeg ik niet goed. Wat ik zou aanraden in die zin is, er zijn heel veel bewustwordingscampagnes. Dat zit ook in het laatste programma, dat wonen en zorg voor ouderen. Heel erg gericht op ouderen eerder laten nadenken over, goh, wil je nou eigenlijk ouder worden? Is jouw huidige woning daarvoor geschikt, ja of nee? Zou een verhuizing een oplossing bieden, ja of nee? Dat soort vragen. Maar wat daarin ook goed zou zijn om mee te nemen is dat die ouderen ook ja, dat noemen ze dan het eerlijke verhaal, wordt gepresenteerd van, maar kan het hier ook? Moet je dat wel hier willen doen? Straks heeft u misschien recht op zorg op basis van een WLZ-indicatie, maar die zorg die wordt hier gewoon niet verleend, omdat de zorgverlener niet op deze afstand komt. En dat verhaal, het verhaal is wat dat betreft nog niet helemaal rond. En ik denk dat heel veel ouderen zich er nog niet van bewust zijn dat niet meer zo maakbaar is. Dus dat er wel degelijk beperkingen zijn aan hun keuzevrijheid. En dat is natuurlijk geen leuk verhaal om te vertellen, geen leuk signaal om af te geven. Maar juist ook in de praktijk hier in Friesland zie je dat dat wel echt het geval zou zijn.
En als je dan kijkt naar de rol van de zorgverleners, hè, als we het even over de zorg hebben, die zijn eerder zich bewust geworden van de problemen, maar ook woningbouwcorporaties. Hoe verhoudt zich dat? Want daar kan ook advisering vanuit plaatsvinden aan de ouderen. He, van, wij hebben die woningen niet. Wij kunnen niet zomaar een gebouw neerzetten, een woonzorgcomplex neerzetten. Dat is lastig. Is daar nog winst te behalen?
Nee, in die zin dat je ziet dat voor ouderen die informatie weer versnipperd is. En ik weet ook niet of je het van ouderen kunt verwachten dat zij dat overzicht hebben. Zeg maar, überhaupt het woonaanbod is al ingewikkeld. En als je dan ook dingen als dit soort dingen, dan zou je daar eigenlijk al als bijvoorbeeld een gemeente of in samenwerking een soort landingspagina of zo, of een website moeten neerzetten van, dit zijn elementen die hier allemaal mee te maken heeft en hier kunt u de informatie vinden. Dat zou al bijvoorbeeld een hele praktische eerste stap kunnen zijn. Ik merk in de discussie en ook in mijn werkzaamheden van het afgelopen anderhalf jaar als zelfstandig adviseur, dat op alle vlakken men eigenlijk zoekende is naar hun rol en verantwoordelijkheden in dit vraagstuk. Dus daar heb je het daar en over de overheden, maar ook de woningcorporaties en de zorginstellingen. En het mooie natuurlijk is dat ze nu binnen het kader van bijvoorbeeld lokale woonzorgvisies ook in de toekomst in ieder geval verplicht worden gesteld om daarin met elkaar afspraken te maken. En ik denk dat dat eigenlijk wel een heel mooie ontwikkeling is, ook omdat het dan ook op regionaal niveau komt. Want je ziet bijvoorbeeld de gemeente, die zijn echt wel met dit vraagstuk bezig, maar een vraagstuk als een woonzorgopgave en hoe je je dan verhoudt tot een zorgverlener, die zijn niet beperkt tot gemeentegrenzen. Dus vaak moet je dan wel een niveautje hoger gaan kijken.
Dat is wel interessant dat je dat zegt. Hè, want al die partijen, de informatie is A, versnipperd. B, de partijen onderling praten ook niet altijd één op één met elkaar. Al dan niet noodgedwongen. Dan wordt er onderzoek gedaan. Jij hebt grootschalig onderzoek gedaan. Maar we zitten hier omdat Data Friesland en haar partners dat ook hebben gedaan. Dan komen er cijfers, harde cijfers. Was daar een gebrek aan, wat jou betreft?
Ik denk dat er vooral een gebrek was aan... even denken hoe ik dat formuleer. Die cijfers waren er allemaal, maar ook die waren dus inderdaad versnipperd. En je ziet nu dat het bij elkaar wordt gebracht. En wat ook hier bijvoorbeeld in Friesland is speelt, en dat speelt ook in andere delen van het land hoor, is dat die partijen ook ieder voor zich onderzoek laten doen. Dus als je het hebt over wat de woonzorgopgave zou zijn, dan doet de gemeente daar onderzoek naar, bijvoorbeeld in de vorm van een woningmarktonderzoek. Vaak is dat dan wel in samenwerking met een woningcorporatie, maar die zorgpartij is daar nog niet bij betrokken. En want die natuurlijke samenwerkingsvormen zijn er nog niet. Tussen woningcorporatie en gemeente is dat al eigenlijk wettelijk verankerd in de vorm van de prestatieafspraken die ze moeten maken. Zij spreken elkaar taal. In die zin, dus ook, maakt het ook al wat makkelijker. En je ziet nu dat inderdaad die samenwerking tussen die verschillende partijen vorm moet krijgen. Ze zijn zich allemaal echt wel van bewust dat ze een rol hierin te spelen hebben. Ze zijn ook allemaal wel welwillend om hier de samenwerking in te zoeken, omdat wel wordt erkend dat dat cruciaal is. En de urgentie is ook wel wijd verspreid of erkend binnen die groepen. Dus het is vooral nu het vormgeven aan die samenwerking, weten wat je van elkaar mag en kan verwachten. Er zijn best wel wat onreële verwachtingen misschien van elkaar. Maar als je het dan even positief wil benaderen, men kan elkaar over het algemeen wel in de visie vinden. En vanuit daar moet je dan gaan afpellen.
En hoe belangrijk is het daarbij dat iedereen over dezelfde data beschikt? Data die aantoonbaar juist is, zeg maar. Dus die iedereen vertrouwt.
Ja, eens. Dat is heel belangrijk. Want je ziet nu, ik bedoel dan, er is eigenlijk heel simpel gezegd, er is sprake van een gedeelde onderlegger. Dus je gaat geen discussie meer voeren over wiens waarheid nou het meest waar is. Maar je hebt een gedeelde onderlegger qua cijfers, qua bronmateriaal, qua definities. En dat maakt dat de discussie over de inhoud mag gaan.
Helder. En daarover gesproken, over inhoud. Je vertelde me in het voorgesprek, voordat ik de opnameknop indrukte, dat jij tijdens je onderzoek ook regelmatig gebeld bent door oudere mensen die het gevoel hebben van ik word mijn huis uitgejaagd. Ik krijg steeds meer het gevoel dat ik een scheefwoner ben, een woningplakker of wat voor termen je daar ook voor hebt tegenwoordig. Heeft dat ook te maken, denk jij, met die voorlichting waar je het daar straks over had? Want het is niet zo, natuurlijk. Maar die indruk wordt wel gewekt in de maatschappelijke discussie.
Het is inderdaad een kwestie van framing, van hoe er in de media over wordt gepraat. In die zin, wat mij heel erg opvalt, want ik volg dat hobbymatig, maar ook professioneel natuurlijk, dat je ziet dat in de discussie rond de doorstroming en het stimuleren van doorstroming van ouderen, vaak niet de woonwensen van ouderen centraal staan, maar de woningen die men daarmee vrij wil spelen. En inderdaad, ik krijg ook nu nog wel mailtjes van mensen die zeggen van goh, dat ze een bepaalde maatschappelijke druk ervaren. En waarbij hun woonschaamte wordt aangepraat. Want ze zijn maar alleen of met z'n tweeën en ze wonen in zo'n groot eengezinswoning. En En dat vind ik wel een verontrustende ontwikkeling en ook echt een contraproductieve ontwikkeling. Want je kunt ouderen niet dwingen om te verhuizen. Je moet ze verleiden. En met dit soort representaties in de media heb ik altijd het idee van, goh, wanneer gaat dat verleiden nou over in dwang? En helpt dit dan wel? En dan denk ik eigenlijk van niet. Ik heb allemaal nieuwe woorden geleerd. Inderdaad, woonschaamte, woonobesitas is ook zo één. Plakkers vind ik ook gewoon mooi. Inderdaad. Maar, nee, dat helpt niet.
In het publieke debat mag het ook best wel gaan over. We hebben het al even aangestipt. We weten al een hele tijd dat dit eraan zit te komen. Er zijn andere factoren natuurlijk bepalend geweest voor de mate waarin nieuwe woningen worden gebouwd. Of woningen, geschikte woningen worden gebouwd voor ouderen, maar ook voor jongeren, starterswoningen enzovoort. Maar zou jij kunnen spreken als onderzoeker van kop in het zand schaamte? Bij bijvoorbeeld woningbouwcorporaties.
Ik weet niet of ik dat zou durven zeggen. Wat ik zie is dat er steeds meer een realisatie is geweest dat door woningbouw over te laten aan de markt niet altijd die woningen worden geproduceerd waar in maatschappelijke zin behoefte aan is. En dan heb ik het met name over inderdaad betaalbaarheid en beschikbaarheid van bepaalde woningen voor bepaalde doelgroepen. Omdat dat over het algemeen, en dan zeg ik het even heel bout, minder lucratieve woningen zijn om te ontwikkelen. Dus daar komen ze nu wel een beetje op terug. En dan formuleer ik het al wat scherper dan het in de stukken staat, hoor. En wat ik wel zie is dat, als je bijvoorbeeld hebt over woningcorporaties, het is één van de opgaven die ze hebben. En je ziet dat de afgelopen jaren ook terecht heel veel aandacht is geweest voor andere vraagstukken, bijvoorbeeld rondom verduurzaming en dergelijke. Dus ik weet niet of je ze dat kwalijk moet willen nemen of kan nemen. Alleen het is nu nog een prangend vraagstuk waar zij wederom ook een rol in hebben te spelen.
Nu, je zei het zelf al, er wordt steeds meer onderzoek gedaan. Het wordt steeds minder versnipperd, wat misschien nog veel belangrijker is. Data worden steeds meer bij elkaar gebracht en leiden tot inzichten die concreet als handvaten kunnen dienen om iets mee te doen. Welk onderzoek moet er nog gedaan worden, wat jou betreft?
Wat een goede vraag. ik had zelf altijd, helemaal toen ik nog bij Okien ook werkte, ik heb ook boos bij het Fries Sociaal Planbureau gewerkt, een soort verlanglijstje van onderzoek. En wat ik zou ook heel graag over de vergrijzingsgolf heen willen kijken. Dus wij weten nu ook op basis bijvoorbeeld wat nu in dat datalab naar voorschijn is gekomen. We weten nu waar de vergrijzing is geconcentreerd. En hoe de vergrijzing ruimtelijk is verspreid over de provincie. En je ziet dat dat vaak geconcentreerd is in bepaalde wijken en buurten. En dat is vaak ook een hele logische oorzaak, hoor. Want die mensen hebben in de jaren 70, 80 een huis gekocht en die wonen daar gewoon nog steeds. Maar wat mij nou heel interessant lijkt ook om te onderzoeken is, op een gegeven moment komen die woningen vrij. Hetzij omdat die mensen toch gaan verhuizen, al dan niet naar een verpleeghuis. Of omdat ze komen te overlijden. En er zijn wel eens aanwijzingen geweest dat bijvoorbeeld die uitstroom, inclusief de natuurlijke uitstroom van ouderen, wel eens veel groter kan zijn dan wat er in zo'nzelfde periode aan nieuwbouw opgeleverd kan worden. En het lijkt mij heel interessant om te zien wat dat doet met de woningmarkt. Vaak wordt er heel positief naar gekeken van, goh, dat geeft verlichting op de woningmarkt. Er valt dan misschien weer wat te kiezen voor de starters. En ook dat is tot op zekere hoogte inderdaad waar. Maar als je dan kijkt wat voor woningen ze achterlaten, dan zijn dat dus vaak jaren 70 woningen. Groot, niet al te best qua energielabel. En wie gaan die woningen dan kopen? Kijk, op het moment dat je sprake is van een overspannen woningmarkt, dan raak je die woningen wel kwijt. Of die worden we heus wel verkocht. Maar niet overal in Friesland is sprake van zo'n gespannen woningmarkt. En wat doet het dan? En wat doet dat met de leefbaarheid van zo'n dorp of zo'n kern? Omdat het toch ook best wel om geconcentreerde plekken gaat. Dus dat vind ik een zelf... die staat nog op mijn verlanglijstje. Ik ben geograaf. Ik ben dus ook gepromoveerd bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. En wat ik daar heel erg frappant vond... is dat als ruimtelijke wetenschappen hebben wij heel veel theorieën over waarom mensen verhuizen. Wie dat zijn, wanneer ze dat doen, waar ze dan naartoe gaan. Maar het hele idee van, mensen kunnen er ook heel bewust voor kiezen om niet te verhuizen. Dat wordt een beetje afgedaan als een non-event. De status quo blijft gelijk, dus er gebeurt niks. En ik denk dat mijn onderzoek en ook de aandacht voor deze doelgroep heel erg laat zien dat dat niet zo is. Er wordt wel degelijk een afweging gemaakt, namelijk om te blijven zitten waar je zit.
Geloof je dat die ontwikkeling, dat mensen er ook zelf voor kunnen kiezen om te blijven zitten waar ze zitten, ondanks de maatschappelijke ontwikkelingen, dat ook iets te maken kan hebben met de individualisering van de maatschappij? Of denk je dat het een geldkwestie is, zeg maar? Het is net wat je zei, de woonlasten zijn laag, je weet wat je hebt, je weet dat je je hypotheek kunt betalen of die is afgelost.
Ik heb eerder het idee dat het hem zit in een soort de emotionele verbindenis dan individualisme eigenlijk. En als ik bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat leuk vindt, maar mijn eigen vader als voorbeeld neemt. Die is 70 plus en die woont inmiddels alleen. En wij zeggen ook wel eens, of ik zeg wel eens, vanuit mijn professie misschien, van zou je er niet eens over na moeten denken? Hij woont in de eengezinswoning waar ik ben geboren, zeg maar. Zou je ook niet eens om je heen willen kijken? En dan zie je dat dingen als, ik heb hier een netwerk en als ik verhuis, dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Dat veel meer on top of mind zit dan de praktische bezwaren eigenlijk. En misschien is dit wel heel anekdotisch. Maar het zou wel interessant zijn om dat een beetje in verhouding misschien te kunnen brengen. Van wat is nou de werkelijke bottleneck? Zit dat hem in het weghalen van die praktische bezwaren? Want daar kun je beleidsmatig nogal wat in doen. Maar dat hele emotionele aspect is veel moeilijker om vast te pakken en daar iets in te doen. En dan wil ik trouwens niet de indruk wekken dat het totaal geen zin heeft hoor, om voor deze groep te ontwikkelen of dat je die doorstroming niet moet willen stimuleren. Ik denk dat ik in mijn proefschrift eigenlijk vooral bepleit dat als je ouderen wil verleiden om te verhuizen, dan moet je ze ook iets bieden wat aantrekkelijk voor ze is. En vaak zitten heel veel dingen weten we al lang, en dat is ook al jaren hetzelfde. Dus gelijkvloers is belangrijk. En de voorzieningen in de buurt zijn belangrijk. Maar met name dat in de buurt willen blijven, van daar waar je sociale netwerk zit, dat wordt nog wel eens onderschat, zeg maar, dat locatiegegeven. En ik denk sowieso dat, als verhuizen, het is geen verplichting, maar als dat past bij het beeld wat de ouderen zelf heeft, van hoe kan ik op een succesvolle manier langer zelfstandig thuis blijven wonen? Dat zeker iets is om te willen faciliteren. Al is het alleen omdat die groep ouderen, die wordt steeds groter. Dus ook al is het aandeel ouderen dat verhuist relatief klein, helemaal vergeleken met de jonge leeftijdsgroepen, die groep op zichzelf wordt heel groot. Dus ook al blijft dan maar een klein stukje daarvan verhuizen, in absolute aantallen neemt dat dus echt wel toe. En we zien ook in de laatste, je hebt een woononderzoek, ik weet niet of je het kent, dat is een driejaarlijkse monitoring vanuit het Rijk. Zie je dat dan verhuisgeneigdheid onder ouderen mondjesmaat toeneemt. Het is nog steeds zitten tussen, afhankelijk van de definitie die je hanteert, tussen de 4% en 8%. Maar ik weet dat, volgens mij is dat Rabobank Research geweest. Die heeft dat ooit wel eens omgebatterijd. Waar hebben we het dan over? Maar dan heb je toch over een kwart miljoen woningen waar dan vraag naar is. Mm. En het gaat niet alleen om die kwart miljoen woningen die dan vrijkomen. Maar er komt een hele verhuisketen op gang. Dus uiteindelijk gaat het om zoveel meer verhuizingen. En doorstroming op zichzelf lost in die zin schaarste niet op, maar het kan wel zorgen voor een meer evenwichtige verdeling van die woningen.
Blijkt uit jouw onderzoek dat Friesland anders is dan andere provincies? Of is alles wat we daarnet hebben besproken vooral een Nederlands probleem? Of niet eens een probleem, maar een verschijnsel?
Nou, ik heb in het proefschrift zelf geen onderzoek gedaan naar of er sprake is van regionale verschillen. Neem niet weg dat de data wel laat zien dat in ieder geval de spreiding van vergrijzing wel degelijk regionaal verschillend is. Dus dat kan ik op basis van dit onderzoek niet op die manier zeggen. Wat ik wel zie in de discussies hier lokaal is dat er wel heel veel aandacht is voor dingen als Minskiepen. Dus ja, of dat nou iets typisch Noordelings is, nou, wellicht.
Tot slot, zijn er dingen die ik jou niet gevraagd heb en waarvan je vindt dat ik ze had moeten vragen?
Nou, een van de dingen die ik wel belangrijk vind om aan te stippen is dat naast dat dus uit mijn eigen onderzoek bijvoorbeeld blijkt dat ze vrij honkvast zijn, dat uit het onderzoek ook heel sterk naar voren komt dat de ouderen niet bestaat. Dus dat er echt een ontzettende diversiteit is aan type ouderen. En dat vertaalt zich ook wel degelijk door in hoe men zou willen wonen. De een vindt het wel prettig om geclusterd met leeftijdsgenoten te wonen. Daar waar een ander, en dat is een letterlijke quote, niet geconfronteerd wil worden met de aftakeling van een ander. De een wil wel kleiner wonen. De ander zegt, ja nee, maar ik moet minstens 4 slaapkamers hebben, want mijn man en ik hebben allebei een hobby. En daar moet plek voor zijn. En er moet plek zijn voor de kleinkinderen. Dus er is niet zoiets als een gestandaardiseerde seniorenwoning. En ik denk dat als je er wil voor zorgen dat ouderen ook op in de toekomst op een fijne manier langer zelfstandig thuis kunnen wonen, dat je dus ook echt moet inzetten op het aanbieden van een gevarieerd woningaanbod, wat aansluit bij die gevarieerde vragen ook die ouderen hebben. En mijn inziens bereik je dat eigenlijk alleen door ouderen daarbij te betrekken. Zij weten heel goed hoe ze willen wonen. Zij weten heel goed wat het maakt dat zij zich thuis voelen. Dus het gaat dan echt over co-creatie. Vooral niet pretenderen als bouwen of beleidsmedewerker van te weten wat wel goed voor ze is. Want daarmee doe je ze en tekort. En ga je dus ook voorbij aan die diversiteit. En ik denk dat wel belangrijk is om nog te benadrukken.
Petra, dankjewel.
Tot zover Friesk Frame. De podcast van Data Friesland met een Friese blik op data. Wil je meer over dit onderwerp weten? Kijk dan op onze website www.datafriesland.nl. Daar vind je alle informatie over onze activiteiten. Voor nu bedankt voor het luisteren en on chien!